En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord, wat u vanmiddag vindt opgetekend opnieuw in het Nieuwe Testament. En wel in de eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Korinthe, dan van het eerste hoofdstuk, de versen 18 tot en met 31.
Want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan dwaasheid, maar ons die behouden worden is het een kracht Gods, want er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan en het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker dezer eeuw? Heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt? Want nademaal in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Goden behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Overmits de Joden een teken begeren en de Grieken wijsheid zoeken, doch wij prediken Christus de gekruisigde. De Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Maar hun die geroepen zijn, beide, Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen en het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen, maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijze beschamen zou. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. En het onedele der wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is, opdat hetgeen iets is, teniet zou maken. Opdat geen vlees zou roemen voor hem, maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing. Opdat het zij gelijk geschreven is, die roemt, roemen in de Heere.
Geliefde gemeente, u, jij die aan de zere tafel mocht komen, de Heere heeft zich vanmorgen bekend gemaakt. En hij heeft gezegd tegen u, ik ben het brood des levens. En zo heeft hij aan de tafel u willen spijzigen, u willen sterken, u willen vertroosten, opdat u die weg voort mag gaan. Omdat het zo ook waar mag zijn wat we met elkaar gezongen hebben. Ze gaan van kracht tot kracht steeds voort. En dan nu, gemeente, is het een uur van nabetrachting. Een uur van dankzegging op de bediening van het heilig avondmaal. En dan zou ik u willen vragen in opdracht van de gastheer. Wat dunkt u van de Christus? Als hij zich vanmorgen nou aan u bekend gemaakt heeft en gezegd heeft, ik ben het brood des levens. En hij vraagt nu aan u, wie ben ik voor jou? Wat zou dan nu uw antwoord zijn? Als hij die vraag aan uw hart legt en zegt, zeg mij nou eens wie u bent. Zoals hij dat ook vroeg aan zijn discipelen. Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Wat is dan uw antwoord? Mag het dan zijn met apostel Petrus? Gij zijt de Christus, de Zone Gods. Of zou het zo mogen zijn, zoals de bruid dat onder woorden brengt, als ze hem bezongen heeft en gezegd, hij draagt de banier boven 10.000. als ze van hem gezegd heeft en zijn lippen druipen van de mirre. En als hem dan zo gezien heeft, en u hebt hem gezien in de tekenen van brood en wijn, roept u het dan uit, zulk een is mijn vriend, zulk een is mijn liefst. Wat denkt u van de Christus? Mag u het dan zo zeggen met apostel Paulus? Ik heb alles schade en drek geacht om de uitnemendheid van Christus. En als je dat nou aan Paulus zou zeggen, Paulus, Paulus, vertel me nou eens de uitnemendheid van Christus. Broeders, wat zou je zeggen als een jongen dat vroeg op huisbezoek? U bent jeugdouderling, hè? Is dat nou eens aan u vragen? Vertel mij nou eens, wat is nou de uitnemendheid van Christus? Wat zou u dan zeggen? Wat zou dan uw antwoord zijn? Wel, je hoeft het aan de apostel Paulus niet te vragen, hij is het jou voor om zo te zeggen. En hij zegt het vanavond, want hij is mij geworden tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing. Liefde gemeente, daar gaat het nou om, in een uur van nabetrachting. Dat de Heer je zicht mag geven, meer zicht op wie Hij is, opdat je in die uur van nabetrachting het met de bruid mag zeggen, ja, zulk een is mijn liefste. Hij is de parel van grote waarde, want Hij is mij geschonken tot wijsheid. Tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking en tot een volkomen verlossing. Geve de Heere dat deze Christus, de gastheer, dat Hij vanmiddag u dierbaar wordt. Boven alles, dat u mag zien, zulk een is mijn gepaste, mijn dierbare, mijn lieve zaligmaker. Met hulp des Heren willen we dan vanmiddag stilstaan bij het woord van de apostel Paulus, dat hij mag zeggen van zijn Heren, Koning en Christus, maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is, wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Met hulp des Heren willen we schrijven bij deze tekstwoorden. Christus, een bemoediging voor de kerk. Allereerst de aanleiding tot die bemoediging. En in de tweede plaats de heerlijkheid van die bemoediging. Christus, een bemoediging voor de kerk. De bemoediging voor de kerk. Allereerst de aanleiding tot die bemoediging. En in de tweede plaats de heerlijkheid van die bemoediging. Doch eerst gaan we met elkaar zingen. En we gaan van hem zingen met de woorden van het Oude Testament. En wel uit Psalm 73. En dat het zo in uw hart mag leven na de bediening. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Maar het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. En dat dat de vrucht mag zijn, ook de komende tijd. Vertrouw op hem, geheel en al, de Heere wiens werk ik roemen zal. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 73 en daarvan de laatste twee versen, dus de versen 13 en 14. maar uit hem zijt gij in Christus. Jezus, die ons geworden is, wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Christus, de bemoediging voor zijn kerk. Allereerst de aanleiding tot die bemoediging. En in de tweede plaats de heerlijkheid van die bemoediging. Geliefde gemeente, vanmiddag brengt de Heilige Geest ons niet zoals vanmorgen in de synagoge van Capernaum, maar we komen nu in de havenstad Korinthe. De havenstad Korinthe, die kennen we denk ik allemaal wel een beetje. Korinthe, een havenstad, een drukke handelsstad, dat was er altijd aan verbonden. Waar havens zijn, daar is handel. En daar komen ook zeelui die maanden op de zeilschepen gevaren hebben en die dan hun vertier zoeken in de kroeg en in het bordeel. Daar stond Korinthe onbekend. Het was een welvarende stad. Het was ook een stad waar je heel veel cultuur kon ontmoeten. Geweldig beroemde beeldhouwers waren er, schilders, filosofen, wijsgeren. Prachtige gebouwen waren er te bewonderen. En ook was Korinthe op sportief gebied een toonaangevende stad. De Isthmische Spelen, vergelijkbaar met de Olympische Spelen in die dagen, waren wereldberoemd. Een tal van bekende atleten uit die toenmalige wereld namen aan die Spelen deel. Je zou mogen zeggen, Korinthe zou zeker een speelstad geweest zijn van het wereldkampioenschap wat nu gehouden wordt. En gemeente, ik hoef dat toch tegen u en tegen jullie jonge mensen niet te zeggen. Maar ik doe het wel. U of jij gaat toch op Gods dag niet naar het Nederlands elftal kijken. Of was u dat misschien toch wel van plan? Om Gods heilige dag daarmee te ontheiligen. Om mee te doen aan de sportverdwazing die ons land nu weer in de greep heeft. Geef het volk brood en spelen. Wat heeft de Heer Jezus gezegd? Zoek toch niet de dingen die beneden zijn, die voorbij gaan. Maar zou je die avond nou niet gebruiken om dicht bij de Heer Jezus te leven? Het was niet alleen een sportieve stad, het was ook een afgodische stad. Dat wil zeggen, helemaal in de ban van de godin Afrodite. En Afrodite was de godin van de liefde. En dan niet die oprechte liefde tussen man en vrouw, die liefde die gekenmerkt wordt door trouw. Maar het was de liefde van de eros. En we horen daarin dat woord erotiek. De godin, zouden wij vandaag zeggen, van de pornografie. En in dat opzicht zou je van Korinthe kunnen zeggen, dat zou vandaag een stad zijn waar de porno-industrie welig tiert. En er was aan de oostkust van de Middellandse Zee in dat opzicht geen slechtere stad te vinden dan Korinthe. Je zou mogen zeggen, deze stad werd gekenmerkt door vier woorden: winst, kunst, prestatie en een zondige hartstocht. Dat was Korinthe. En dan op een zekere dag, het is zo ongeveer het jaar 50 na Christus, komt daar een mannetje binnen de stad gewandeld. Het is een heel onaanzienlijk mannetje om te zien. Hij is klein van gestalte, heeft een kaal hoofd, kromme beentjes. Geen opzienbarend persoon. Het was ook geen edel persoon in hoogheid, nee. Het was een gewone tentenmaker. En in de stad ontmoet hij zijn collega Aquila, die gehuwd was met een vrouw wiens naam was Priscilla. En samen zetten ze het handwerk van tentenmaker voort. En als dan de Sabbat aangebroken is, gaat dat mannetje, dat onaanzienlijke mannetje, dat gaat naar de synagogen. En dan staat er iets heerlijks van dat mannetje. Want wat lees ik? Gedrongen door de geest betuigde hij de Joden dat Jezus is de Christus. En u hebt inmiddels natuurlijk wel begrepen wie dat mannetje is, onaanzienlijk en onaantrekkelijk. Dat is de apostel Paulus. En Paulus gaat daar in Korinthe, in die synagogen, het woord van God verkondigen. En gaat Christus, de gekruisigde, verkondigen. Door de geest gedreven, met een heilig vuur en een diep bewogen liefde, verkondigt hij Christus. En dan staat er zo bij, en hij bewoog de Joden tot het geloof. Hij zegt als het ware, neem toch de Heer Jezus aan. Hij zegt, ik weet de schrik des Heren. Ik beweeg u tot het geloof. Wij bidden u van Christus wegen alsof God door ons bade. Laat u toch met God verzoenen. Dat is de rechte prediking. En dat was het diepe verlangen van deze man. Zoek toch de zaligheid niet in de werken, maar zoek ze toch in Christus Jezus. Maar wat aangrijpend. Die prediking van de gekruisigde daar in de synagogen, die botst keihard op het ongeloof. Ze wederstonden hem. Ze wederstaan het woord van God. Ze willen niet buigen voor deze Heer Jezus, die het levende brood is. En wie daarvan gegeten heeft, zal nimmer meer hongeren. Ze hebben geen behoefte aan een zaligmaker. En zo wordt Paulus gedwongen om de synagogen te verlaten. Maar hij geeft niet op. Want dat vuur, dat heilige vuur, brandt in zijn hart. En de Heere opent een nieuwe deur. Namelijk in een huis vlak naast de synagoge. In het huis van een zekere Justus. En daar in dat huis mag hij het woord Gods verkondigen. En dan zien wij dat de Heere werkt, krachtig werkt. Zelfs Crispus, het hoofd van de synagogen. Je zou zeggen, de man die het fels zich verzet heeft, hij buigt ook en gelooft in de Heer Jezus Christus. En dan zegt de Heer het tegen Paulus, zijt niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet, want ik ben met u en niemand zal een hand aan u leggen om u kwaad te doen, want ik heb veel volk in deze stad. En dan zegt onze kanttekeningen mooi ter verklaring, er zijn veel uitverkorenen in deze stad die door uw prediking bekeerd zullen worden. Wat een bemoediging, hè. Dat de Heere doorgaat met zijn werk. En dat zijn werk niet te keren valt. Hoeveel weerstand er ook is. Het werk van de Heilige Geest, jonge mensen, zo noemen we dat wel met een moeilijk woord, is onwederstandelijk. Zelfs Crispus, de voorzitter, het hoofd van de synagogen, Ook hij komt tot bekering, want hij is een uitverkorene van eeuwigheid door God bemind. Ruim anderhalf jaar mag Paulus spreken in Korinthe. Maar dan komt er een tijd dat de Heer hem verder stuurt op zijn zendingsreis. Maar hij blijft zich altijd verbonden weten aan die gemeente van Korinthe. En dan komt hem ter oren dat er zorgen gekomen zijn in de gemeente. Grote zorgen. En dat doet hem naar de pen grijpen. En al die zorgen die er zijn, die ga ik nu niet uitmeten. Maar ik zal er één uitlichten in de context van het gedeelte wat onze tekst bevat. En dan komt die jonge christengemeente erachter dat ze een strijdende kerk zijn. Die jonge christengemeente die komt erachter dat ze in de wereld veel verdrukking krijgen. Ze komen erachter dat het woord van de Heer Jezus waar wordt. Ze hebben mij gehaat en ze zullen ook u haten. En dan moet je maar eens lezen met mij hoe dat zij bekeken worden. Voorafgaand aan onze tekst wordt daar iets van gezegd. Ze worden namelijk gezien als, zo lees ik in het 27e vers, als het dwaze der wereld. In het 28e vers lees ik het onedele der wereld. En in vers 27 staat het ook nog het zwakke der wereld. Dus de kerk van God, die wordt getypeerd door de wereld als een stelletje dwazen. Als je in de Heer Jezus gelooft, dan ben je een dwaas. Het tweede waarmee de kerk des Heren wordt getypeerd is dat het in zichzelf krachtelozen zijn. Het zijn geen geweldenaars. De wereld ligt niet aan hun voeten, om het zo te zeggen. Het dwaze, het zwakke en ook het onedele. Dat wil zeggen, je telt helemaal niet mee. Als je bij de kerk van Christus hoort, tel je in de wereld niet mee. Jonge mensen, dat is de werkelijkheid. Dat zegt het woord van God heel eerlijk. Wie Christus volgt, wordt door de wereld als dwaas gezien. Dan ben je niet goed bij je hoofd, als je gelooft in een God die de wereld in 6 dagen geschapen hebt. Als je gelooft dat God de schepper van het leven is. Als je gelooft dat God het leven geeft, maar ook neemt. Als je dat gelooft, dan ben je in deze wereld dwaas. Wie gelooft er nou in een God? Als je in de wereld Christus volgt, dan leer je wat apostel Paulus leren moest. Namelijk dat zijn genade u genoeg is. Niet door kracht en niet door geweld. Gods kinderen zijn in zichzelf krachteloos. Maar zij mogen weten van een God die krachten geeft. Krachteloos in zichzelf. Tegen de machthebbers van deze wereld. Dan word je gebonden en voor de leeuwen geworpen. Krachteloos. Tegenover de macht van de wereld. Onedel. Niemand ziet tegen ze op. Niemand geeft ze eer en roem. Nee. Zij die bij de kerk horen, tellen in de wereld niet mee. Onedel. Terzijde schuiven. Niet in tel. Dat is wat. Dat gaat dwars tegen je hoogmoedige bestaan in. En dat kan je bij tijden aanvechten. Heere, moet ik nou zo door het leven? Telkens als een dwaas gezien worden. Heere, telkens krachteloos in mezelf ervaren. Als een onedele, niets om te roemen. Ja, dat is de ene kant. Dat is de werkelijkheid van het bestaan van een christen op aarde. En dat is de aanleiding voor Paulus om die kerk zo'n heerlijke bemoediging te geven. Die kerk die zichzelf ook leert kennen als dwaas. Die kerk ervaart zichzelf als een krachteloze. Die ook weet dat ze behoort bij het onedele. Maar! En dan komt onze tekst. Onze tweede gedachte. Maar, zegt hij. Uit hem zijt gij in Christus Jezus. Wat een heerlijke boodschap. Kerk, zegt Paulus. Uit hem, dat wil zeggen door hem, vanuit hem, zijt gij in Christus. Door hem bent u de bruid van Christus. Door hem bent u voor eeuwig aan hem verbonden. En alles wat van Christus is, is ook van u. Kerk des Heren, u, jij, die misschien door veel strijd heen moet. Vanmiddag, zegt de Heere, maar weet dit, door mij ben je in Christus. Je bent uit de wereld getrokken. Ik heb je van de oude stam afgesneden. En ik heb je ingeënt in Christus. En nu ben je voor eeuwig aan Christus verbonden. En in Christus ben je mijn kind. En ben ik je vader. En woont de geest in je hart. Wat een heerlijke werkelijkheid. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus. Dat u dat nou vanmiddag weer eens geloven mag. Dat vanmiddag uw ziel doet opspringen van verwondering. Was het heerlijk dat de Heeren het nou zegt vanmiddag tot u. Kind des Heeren, weet je wat je geheim is? Weet je wat het fundament van je leven is? Namelijk dat ik u lief heb van eeuwigheid. Weet je wat je fundament is? Dat je nu vastgemaakt bent op dat fundament, Jezus Christus. Weet je wat je troost is? Dat je gekocht bent met het dierbaar bloed van Christus. En dat Hij de jouwe is en jij de zijnen. Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus. Wat een eeuwig wonder. U, jij, die aan de tafel des Heren mocht zitten. Hoor je dat? Dat is wat nou Gods geest tot u zegt. U bent het onedele der wereld. U bent het dwaze der wereld. U bent het zwakke der wereld. In de wereld telt u niet mee. Maar dat gold ook van uw meester. Maar u mag nu altijd het voorwerp zijn van zijn liefde, van zijn zorg en van zijn trouw. Maar weet, kind, des Heren. U bent in Christus. En dan bent u in hem. Een nieuw schepsel. Niet ik leef meer. Maar Christus leeft in mij. Dat is het grote wonder. Uit hem zijt gij in Christus Jezus. En wat is dat voor een groot wonder? Jonge mensen, je zult zeggen, wat heb ik daaraan? Nou, die vraag mag je eerlijk stellen hoor. Dominee, vertel mij, wat heb ik eraan als ik in Christus ben? Wat bezit ik dan? Wat is dan mijn deel? Wat geeft mij dan troost? Wat geeft mij dan houvast? Wat doet mij dan zeggen, weg wereld, weg schatten? Vertel mij nou eens, dominee, wat je hebt als je in Christus bent. Wel, zegt apostel Paulus, die Christus is je gegeven tot wijsheid, tot rechtvaardiging, tot heiligmaking en tot een volkomen verlossing. Wat betekent dat? Dat hij, Christus, je wijsheid is. Wel, Christus, hij is die grote profeet en leraar. Hij is het die je de weg der zaligheid wijst. Zou je daarom al hem niet willen kennen? Omdat hij de enige is die je de weg der zaligheid door zijn lieve geest kan onderwijzen. Hij is zo'n eerlijke onderwijzer. Want wat zegt hij tegen je? Gij weet niet dat je zijt arm, jammerlijk, blind en naakt. Hij is die eerlijke onderwijzer die zegt, weet wat jullie doen? Jullie zoeken de dingen die beneden zijn. Dat is heel confronterend, nietwaar. Maar dat doet ook een eerlijke dokter. Die zegt ook, meneer, mevrouw, ik heb een boodschap voor u. En dat is niet zo'n plezierige boodschap. Want als je naar de dokter gaat, dan wil je toch eerlijk behandeld worden. Nou, de Heer Jezus is ook een geneesheer. Maar hij gaat eerst de kwaal aanwijzen. Hij gaat je onderwijzen in je verlorenheid. Hij gaat je onderwijzen dat er buiten hem geen zaligheid is. Maar tegelijkertijd is hij je gegeven tot wijsheid, opdat je van hem geopende ogen krijgt, opdat je van hem leren mag de weg der zaligheid. Als hij zich aan je bekend gaat maken en zegt, luister, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben het levende brood. O, dan gaat hij je leren wat het zeggen wil om nou als een verloren zondaar tot hem de toevlucht te nemen. Wat hebben wij dat toch nodig? Een leermeester naar de zaligheid, die mij bij de hand neemt en die mij leidt, omdat ik blind ben en de weg niet weet, die mijn verstand verlicht, omdat het verduisterd is, die mij een hart geeft dat hem vrezen mag. Wat heb ik deze profeet en leraar nodig? En nou zegt Paulus, deze Heer Jezus is je gegeven tot wijsheid. En wat is dat heerlijk kind van God. Dat je dat nou vanmiddag eens mag zien. Ik ben dwaas. Ik weet de weg niet. Ik weet het niet. Maar hij is mij gegeven tot wijsheid. En dan zegt de apostel Jacobus, indien u wijsheid ontbreekt, dat u ze van mij begeert, die mildelijk geeft en niet verwijt. Kindesheren, nou mag je steeds naar hem toe gaan en zeggen, Heren, ik weet niet hoe het verder moet in mijn leven. Heren, daar rijzen muren op waarin ik niet doorheen kan. Heren, ik weet niet wat ik in deze zaak moet beslissen. Dan mag je zeggen, Heren, maar u bent mijn wijsheid. U bent het die mij de weg wijst. U wil mij onderwijzen, Heren, door uw woord en geest. En dan mag je het zeggen, Heren, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En dan mag je erbij zeggen, u bent mij toch gegeven tot wijsheid. Ja, zult niet vergeten. Jonge mensen, bij al de vragen in dit leven. Niemand kan je helpen hoor. Moet je niet denken. Maar er is er maar één die waarlijk wijs is. Hij is de opperste wijsheid. Begrijp je nou hoe heerlijk het is als de Heer Jezus je deel mag zijn. Dan is in de eerste plaats dat je van hem ontvangt ware wijsheid die je verstand verlicht. Zoals de moorman op weg verlicht werd en hij het woord van God ging begrijpen. Het gaat over het lam dat de zonden der wereld wegneemt. Wat heerlijk als hij, die opperste wijsheid, zo je ogen opent voor hem. In de tweede plaats, zo lezen wij, zegt apostel Paulus, is hij ons gegeven tot rechtvaardigheid. En is dat niet het heerlijke? Dat Christus je gegeven is tot rechtvaardigheid. Oh, en dan moeten we natuurlijk direct denken aan dat heerlijke wat omschreven wordt in zondag 23. Als ik daardoor mijn geweten aangeklaagd word, dat ik tegen al de geboden God zwaar en menigmaal gezondigd. Als ik zie dat ik van die geboden niets gehouden heb. En als ik dan ervaar dat ik hier tot alle boosheid geneigd ben. O, wat is het dan een wonder dat God nochtans, zonder enige verdiensten van mijn kant, mij, en dan komt het, de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid schenkt. Alsof ik zelf die verworven heb, dan word ik zo met Christus verenigd. Weet je het nog? Gij zijt in Christus. Nou, hier heb je het, jonge mensen. In Christus wil zeggen, met Christus getrouwd. En dat houdt in dat wat hij gedaan heeft op Golgotha, waar hij genoegdoening gegeven heeft tot betaling van de zonden, wordt zijn betaling de mijne. Daar wordt mijn schuld zijn schuld. En daar worden mijn zonden zijn zonden. En ontvang ik de genoegdoening, de betaling voor al mijn zonden, en wordt mijn schuld weggeworpen in een zee van eeuwige vergetelheid, omdat ik in Christus ben en hij mij gegeven is tot gerechtigheid, zijn al mijn zonden weggedaan. Jonge mensen, begrijp je nou waarom het zo heerlijk is om in Christus te zijn, die je geworden is tot rechtvaardigheid? Dan ziet God geen zonden meer in je. Dan ben je voor eeuwig van de straf ontheven. Zie je de heerlijkheid van Christus? Zie je hoe gepast hij voor je is, jonge mensen. En kerk des Heren, je hebt het brood gegeten, gedenkt en geloofd dat het lichaam van Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al je zonden. Christus is je rechtvaardigheid. Zegt je ziel daar nou amen op? Zeg het eens, Klaas Johan. zegt je ziel, amen, Heere, u bent mijn gerechtigheid. Dat is de geloofsoefening aan de tafel. Mag je het ook zeggen, Gerrit? Mag je het ook zeggen, oude vriend? Is Christus je gerechtigheid? Dat is het heerlijke. Dat is het onbegrijpelijke. Hij, mijn zonden en ik zijn gerechtigheid. Die ons gegeven is. Is er iets heerlijkers om te ontvangen dan de gerechtigheid van Christus? Prachtig zie je dat jonge mensen, als die verloren zoon naar huis gaat. En dan staat de vader op de uitkijk. En ik begrijp wel dat je dan direct denkt aan God de Vader. Maar het is in die gelijkenis de Heer Jezus, die nou op de uitkijk staat naar zondaren, die zegt, kom terwaarts tot mij. En ik zal u geven. En wat doet dan Christus? Mag ik nou eens zeggen. Dan neemt hij als het ware zijn mantel. En hij doet die om aan die verloren zoon. Hij bekleedt hem met zijn gerechtigheid. En wat staat er dan, jonge mensen? Moet je nooit vergeten hoor. En zij begonnen vrolijk te zijn. Want God geeft blijdschap. God geeft een diepe vreugde in het hart. Als je hem mag omhelzen en hij je aan zijn hart drukt. Dan geeft dat een diepe vreugde. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van zere wegen. Jonge mensen, de derde. Waarom zou ik nou verlangen dat Christus mijn deel is? Wel dit. Ik moest er zo aan denken en misschien hebt u dat ook wel gehad. Dat je na de bediening op weg naar huis aan tafel alweer te maken krijgt met zondige gedachten, of niet? Had je daar geen last van onderweg naar huis of thuis in de gesprekken? En dat je weer iets voelde, Heere, wat ben ik toch een ellendig mens. Zo van de tafel. En zo komen daar weer allerlei zondige gedachten. Misschien zelfs al wel zondige woorden of zondige daden. Kijk, dat is nou het bestaan van Gods kerk. Hier op aarde. Altijd te maken met dat goddeloze vlees. Want Paulus zegt het zo, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonden. En als je het heeft over zondaren, dan zegt hij, weet je wie de grootste zondaar is? Dat ben ik, Paulus. Ik die kan zeggen, wij dan gerechtvaardigd zijnde, hebben vrede met God door de gerechtigheid van Christus. En tegelijkertijd ben ik en blijf ik een ellendige zondaar. En weet je, geliefde gemeente, dat is nou vaak de strijd van Gods kinderen. Dat de duivel zegt, ja, maar moet je nou eens goed luisteren. Als jij werkelijk een kind van God zou zijn, dan zou je leven een sieraad zijn. Dan zou jij God op het hoogst beminnen. Dan zou jij alle dagen tegen de zonde strijden. Dan zou er een geur van Christus van je uitgaan. En dan moet je zwaak, beschaamd zwijgen. En denk, ja, duivel, je hebt gelijk. Het is ook niks met mij. Maar dan ontbreekt er één ding, kind van God. Dat je in die strijd niet zegt tegen de duivel. Ja, duivel, je hebt gelijk. Ik breng er niks van terecht. Ik ben tot inker en zinker elk ogenblik gereed. Duivel, je hebt gelijk. Ik ben geen sieraad. Maar Christus is mijn heiligmaking. En dan moet de duivel zwijgen. Zeg dat nou eens in het geloof. Zeg het maar. Als je bestreden wordt. Als je aangevochten wordt. Als de duivel je in twijfel wil brengen. En als hij het tegen je zegt, maar zo kan het toch niet. Dat je dan mag zeggen. Nou is niet alleen Christus mijn rechtvaardigheid, waardoor al mijn zonden vergeven zijn, maar hij is ook mijn heiligmaking, zodat ik voor God leef als een volkomen heilige. Dat kan je toch niet begrijpen? Maar dat is nou het geheim. Dat is nou het geheim. Maar in Christus is ons gegeven tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, maar ook tot heiligmaking. Christus is je heiligmaking. Dat is het wonder. God vanuit de hemel ziet die man daar zitten. En weet je hoe God je nou ziet? Volkomen rein en heilig in Christus. Dat is het geheim. Kan je niet bevatten, hè? Nee, moet je ook leren. Steeds weer leren. Dat je nou niet alleen rechtvaardig bent. Dat God nou niet alleen de zonden achter zich geworpen heeft. Maar dat hij nou heel je leven, met al je struikelen, met al je vallen, met al je tekorten, ziet hij je aan in Christus. Want je bent in Christus met hem getrouwd. En zo ziet God de Vader zijn kerk in Christus. Gans rein, zonder vlek of rimpel. O, laat dat nou vanmiddag eens je tot verwondering zijn. Heere, bent u niet alleen mijn rechtvaardigheid. Dat heb ik wel mogen leren. Maar bent u nou ook mijn heiligmaking? Ben ik nou in u volkomen heilig? Ziet u nou in mij geen vlek en rimpel? Nee, want ik zie je aan in Christus. En daarom heb ik je volmaakt lief. Meent u dat niet te vatten? Wij klagen over onze zonde. En wij hebben berouw over onze zonden. Wij gaan al zuchtend vanwege onze zonden. Maar tegelijkertijd, als ik mezelf ervaar als een onheilige, ben ik heilig in God. En dat is mijn fundament. Dat is mijn hoop. Dat is mijn uitzicht. En dat is mijn bemoediging. Als ik in mezelf moet zeggen, ik ellendig mens. Maar mag ik roemen in Christus, mijn heiligmaking. En tenslotte, geliefde gemeente, is Christus mij ook geschonken tot verlossing. Hij is het die mij verlost. Uit de heerschappij van de duivel. Zoals de Heere dat zo heerlijk zegt. Dat hij indaalde in het huis van de sterken. Om daar de sterk te binden op Golgotha, het is volbracht. Om daaraan de Satan zijn vaten te onderhoven. Hij is het die mij verlost van de heerschappij van de zonde. Door hem ben ik geen slaaf meer en een willoze volger van de zonde. Maar in hem krijg ik kracht om te strijden tegen die zonden. Hij is mijn verlossing. Hij bewaart mij. Hij doet mij niet struikelen. Hij doet mij niet omvallen. We hebben het gezongen aan de tafel. Hij is het die mijn voet voor struikelen behoedt. Hij is mijn verlossing. Maar dat was ook het heerlijke, wat we aan de tafel mochten overdenken. Hij is ook mijn verlossing. Namelijk als ik straks verlost ben. En zeg het nou eens, waar wil je nou van verlost worden? Waar wilt u nou van verlost worden? Waar wil jij nou van verlost worden? Heer, en ik wil verlost worden van dat eigen goddeloze ik. En wanneer word je daar nou van verlost? Wel, in het uur van sterven. Dan sterft het eigen ik. En ben ik verlost. En mag ik naar huis. Mag ik naar hem toe. Dan mag ik daar zijn. Waar geen zonde meer is. Waar geen ellende meer is. Waar geen honger meer is. Waar geen verdriet meer is. Dan mag ik zijn waar hij is. En dan mag ik hem zien. Van aangezicht tot aangezicht. En dan mag ik de volle vrede smaken. Dan ben ik verlost. Werkelijk verlost. Van mijn eigen lichaam. Van de zonden. Dan mag ik in Christus volmaakt zijn. Een volkomen verlossing. Hij kan en wil en zal. Bij het naderen van de dood. Zijn kerk volkomen verlossen. We gaan het zingen. Geloofd zij God met diepst ontzag. Lieve gemeente, de tijd is verstreken. Ik heb eigenlijk nog twee vragen. Allereerst een vraag aan Gods kinderen. In het bijzonder aan hen die aan de tafel gezeten hebben. En nogmaals leg ik die vraag aan uw hart. Wat dunkt u van de Christus? Wie is Hij? Mag u het nou vanmiddag door de geest uitroepen? Die is mij van God geschonken. Waardoor ik in Christus ben. En Hij is voor mij mijn wijsheid. Hij is mijn rechtvaardiging. Hij is mijn heiliging. En Hij is mijn volkomen verlosser. Mag u daar nou amen op zeggen. Laat dat de vrucht van de bediening zijn in dit uur van nabetrachting. Ten slotte een vraag aan jou, aan u, die dat niet zeggen kan. Wat maakt dat nou in u los? Dat u nog buiten Christus bent. Dat u geen wijsheid hebt. Dat u alleen maar eigen wijsheid hebt. Dat u Christus niet tot uw gerechtigheid hebt. Dat u alleen maar zonden en schuld hebt. Dat u geen heiligmaking hebt. Maar één leven vol van zonden en ongerechtigheid. En dat u niets anders te wachten hebt dan een eeuwige rampzaligheid. Dat is de werkelijkheid voor allen die buiten Christus zijn. Wat doet dat nou met u? Wat doet dat nou met jou? En dat je dan zeggen mag, ach Heere, kan het dan ook nog voor mij? Zou u zich dan ook aan mij willen openbaren? Hoor dan wat ik lees. Voorts is de belofte van het evangelie. Dat een ieder, niemand wordt buitengesloten. Dat een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft. Niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En dan volgt het. Die belofte moet aan alle volken en aan alle mensen naar Gods bevel verkondigd worden. Zonder onderscheid moet dit heerlijke evangelie aan uw hart gelegd worden. Dat wie tot hem komt, ontvangt dat hemelse brood. En het moet u verkondigd worden met bevel van geloof en bekering. Hoor je het? Nou is de wil van de Vader, zo heeft de Heer Jezus het vanmorgen gezegd, dat u in hem gelooft. Kom dan en zeg het maar tegen hem, Heere, mijn hart. Zo hard. Maar nou bent u gekomen om een hard hart te onderwijzen en te leren. Heere, nou mijn hemelhoge schuld. Maar nou heb ik gehoord dat u bent tot rechtvaardiging. Heere, heel mijn leven. Een goddeloos leven. Want heb ik gehoord dat u gekomen bent. Tot heiligmaking. Heere, ik heb niet anders te wachten dan de hel. Heere, maar nou heb ik gehoord dat u een volkomen verlossing bent. Heere Jezus, wees ook gij mijn borg. Amen.